Ik heb van de Heer een thema op mijn hart gekregen. De Heer keert situaties om. De Heer keert situaties om. De Bijbel staat vol van gebeurtenissen. Waar God een verandering heeft gebracht. Een bovennatuurlijk verandering. Waar de mensen niet anders konden zeggen, dit is God geweest. En zo zullen er ook in onze levens, in jouw leven, in mijn leven, situaties geweest zijn. En we weten dat we weten dat we weten, God heeft de situatie omgekeerd. God heeft dit ten goede uitgewerkt. God is voor mij opgekomen. God heeft voor mij gestreden. God heeft een verandering gebracht. In Christus Jezus. Halleluja. En er is in de Bijbel een prachtige gebeurtenis. In de 5e eeuw voor Christus. In de tijd van koningin Esther. Waar God een bijzondere ommekeer gebracht heeft voor het volk van de Joden. En daar wil ik u in meenemen. En het is niet voor niks dat ik dat op deze zondag doe. Want afgelopen week hebben de Joden in Israël en wereldwijd het Purimfeest gevierd. Waar de Joden herdacht hebben, gevierd hebben, dat God de situatie heeft omgekeerd. Daarom heb ik het ook genoemd, de Heer keert situaties om. Over Purim en over genade. Want alles heeft ook te maken met zijn genade. Zijn we dankbaar voor genade in ons leven? Dus zoals ik zei, de afgelopen dagen is er wat carnaval geweest onder de Joden, Israël. Men verkleedt zich dan, men eet lekkernijen, want men heeft wat te vieren. Wat God gedaan heeft in het verleden, hoe God uitredding heeft gegeven. En dan gaan we terug naar het boek van Esther. En ik zal u gewoon eventjes meenemen deze ochtend in dit verhaal, in deze gebeurtenis. Het was in de tijd dat de Joden, dat vele Joden nog in ballingschap waren. Ze waren meegenomen in de tijd van Nebukadnezar. Maar nu hadden de Perzen de regering overgenomen. En er was een gigantisch rijk van de Meden en de Perzen. Dat zich uitstrekte van Ethiopië tot India. Een groot rijk van 127 provincies. Wat zich uitstrekte over verschillende landen en gebieden en regio's. En Ahasveros, ook wel bekend als Xerxes, was toen koning. En zoals ik al zei, er leefden ook veel Joden in dat rijk. Want niet iedereen was teruggegaan, terug naar Jeruzalem en Israël. En deze koning, die was heel rijk, had heel veel pracht en praal. En in zijn derde jaar had hij een idee, ik ga een heel grote tentoonstelling hebben, een groot feest. En alle oversten en gouverneurs en bevelhebbers van het leger nodig die uit. 180 dagen lang. Dat is maar een feestje. En hij sloot het af met 7 dagen feesten, ook voor de burgers, gewoon de bevolking van de stad Susa. En ze waren allemaal bij elkaar. Ze dronken wijn. Uit gouden bekers, staat er, was een groot feest. En op het hoogtepunt wilde hij het kostbaarste bezit wat hij had, wilde hij tonen. En wat was dat? Zijn vrouw. Was die. En deze vrouw had ook een feest samen met de vrouwen. En op die 7e dag kreeg ze dat bericht, dat bevel van de koning om te verschijnen in haar koninklijke gewaad, met haar koninklijke hoofddeksel op, in haar pracht en praal. Maar ze weigerde. Ze wilde niet komen. Er staat niet vermeld waarom ze niet wilde komen, maar ze weigerde. Dit ten overstaan van alle gasten die er waren, al die hoogwaardigheidsbekleders. De koningin komt niet opdagen op bevel van de koning. Dat zou de mop van het jaar worden in dat rijk. Heb je het al gehoord? Heb je het al gehoord? De koning vroeg of de koningin wilde komen op het feest. En ze kwam niet. Ze had geen zin. De koning was woest. En die vraagt zijn raadgevers, ja, wat moeten we doen in deze? Wat zegt de wet? En er werd geadviseerd om haar in die zin te verstoten. Dat zij niet meer voor de koning zou verschijnen. En dat er een andere koningin zou moeten komen. Nou, de koning vond het een goed idee. En dat gebeurde er ook. En dat bevel werd over heel het land verspreid. En ook met de boodschap dat alle mannen zouden gerespecteerd worden door hun vrouw. En na een poosje, ja, toen ging dat in werking. Wie zou de nieuwe koningin worden? Dus heel veel mooie meisjes werden vanuit het land, vanuit het rijk, naar Susa, de hoofdstad, gebracht. Naar het harem van de koning. En er was ook één meisje bij, een Joods meisje. Hadassa is haar naam, ook wel Esther genoemd. Zij was een wees en ze werd opgevangen en opgevoed door haar neef, die als een stiefvader zich over haar ontfermde. En die ook goed voor haar zorgde. Zo mooi, de naam Esther is afgeleid van het Hebreeuwse woord verbergen. En ik denk dat de Perzen, als ze haar naam hoorden, Esther, dachten aan Ishtar. Dat was een godin in die dagen. Haar andere naam, Hadassa, betekende mirte. Dat is een heestersoort die je kunt vinden in het Midden-Oosten en in, rondom de Middellandse Zee. En deze plant bloeit lange tijd gedurende het hele jaar en heeft een heerlijke geur. En de blaadjes zijn ook eetbaar, maar ze zijn wel bitter van smaak. En je kunt er parfum en geneesmiddelen, een geneesmiddel tegen benauwdheid van maken. En mirte staat voor symbool voor liefde. En dit is een prachtige naam voor een Joods weesmeisje met een verborgen schoonheid. Dat in de bittere benauwdheid van ballingschap opgroeide. Maar de geur van een groot geloof verspreidde. Zoals we straks zullen horen, ook verlossing bracht. Nou, Esther die kreeg een schoonheidsbehandeling van 1 jaar. En dan mocht ze bij de koning komen. En de koning was gelijk stapel op haar. Hij had haar lief. En zij werd de nieuwe koningin. Ondertussen, Mordekaar, haar oom, die was in dienst ook van het paleis. Hij had een bepaalde functie daar. En die hoort op een gegeven moment in de wandelgangen dat er een aanslag op de koning zou worden gepleegd door 2 mannen. En zij bericht dit door aan Esther. En de koning wordt gewaarschuwd. Die gaat het onderzoeken en het blijkt waar te zijn. En deze 2 mannen worden te dood gebracht. En de koning laat het optekenen in de kronieken, een soort annalen, jaarboeken, waar alles in historische volgorde, belangrijke gebeurtenissen worden opgetekend. Dan gebeurt er nog eens in hoofdstuk 3. Ik neem gewoon in vogelvlucht even het Bijbelboek door. Dat doen de Joden ook bij het Purimfeest. Die lezen het hele Bijbelboek door in de synagoge. Is er een man en hij heet Haman. Die krijgt een hoge positie bij de koning. Hij wordt eigenlijk de 2e man van het hele rijk. En iedereen krijgt ook de opdracht als hij voorbij komt in de poort dat ze voor hem buigen. Maar er is 1 man die niet buigt. En dat is de stiefvader van de koningin Esther. Dat is Mordekaai. Hij wil niet buigen voor een mens. Hij buigt alleen voor Yahweh, de eeuwige. En er zal misschien nog iets gespeeld hebben. Want Haman is een afstammeling van de Amalekieten. Hij is een afstammeling van het koninklijk geslacht van Agag, de koningen van Amalek. Dit waren verschrikkelijke vijanden van Israël geweest in het verleden. Misschien weet u dat, dat Amalek heeft toen Israël vanuit Egypte naar het beloofde land trok in de woestijn. De Amalekieten hebben de achterhoede, de zwakkeren aangevallen. En daar heeft de Heer hen ook voor laten boeten later. En hen in de ban gedaan. Maar er zijn nog steeds nakomelingen, waaronder deze Haman. En dan hoort Haman van de omstanders dat Mordekai dus niet buigt voor hem. En dat hij ook nog eens een Jood is. Dit schiet helemaal in het verkeerde keelgat. En hij besluit, deze Mordekai zal sterven. Maar niet alleen hij, maar alle Joden in het Rijk die moeten sterven. En hij werpt het lot. Het poer in het Hebreeuws. Vandaar het poer in feest. En het lot valt op de laatste maand van het jaar. Op de 13e dag. De maand Adar. Dat hij, niet alleen Mordekai, maar alle Joden vermoord mogen worden en zullen worden. En hij spreekt erover met de koning. Hij spreekt erover in bedekte termen dat er een volk is dat opstandig is. Een volk is wat niet volgens de wetten leeft van het Rijk. En dat we ze maar van de aardbodem moeten wegwissen. En de koning geeft hem de opdracht, nou, doe daarmee. En hij zegt, weet je wat koning? Ik geef u 10.000 talent zilver voor de schatkist. Dus in die zin koopt hij dit ook nog eens, om dit te laten gebeuren. En het bevel gaat naar alle 127 provincies. En natuurlijk is de hele gemeenschap, de hele Joodse gemeenschap, maar heel de stad Susa is in, en het land is in rep en roer. En Mordekai is in diepe rouw en hij toont dat openlijk. Hij scheurt zijn kleren, doet rouwkleding aan, doet stof in zijn hoofd en treurt en weeklaagt in het midden van rondom het paleis. En Esther die komt dat ter oren en die ziet dat en die brengt gauw wat kleren bij hem om ze om te kleden. Ze weet op dat moment nog niet wat er aan de hand is. En dan communiceert Mordekai naar Esther, de koningin, wat er aan de hand is. En laat het afschrift zien van het bevelschrift wat er gaat gebeuren aan het eind van het jaar. En Mordekai, Esther, jij moet iets doen. Zorg ervoor dat we genade krijgen. Zorg ervoor dat de koning dit hiervan af gaat zien. Er staat in hoofdstuk 4 vers 14, als jij nu zwijgt, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Het is heel serieus. En hij voegt eraan toe, weet je, wie weet ben jij juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Bekende woorden uit het boek Esther. Misschien ben jij wel koningin geworden met het oog op een tijd als deze. En Esther die geeft de opdracht. Iedere Jood laat die vasten de komende 3 dagen. Ik ga ook vasten samen met mijn dienaressen. En daarna ga ik naar de koning. Hoewel dit een gevaar is voor mijn eigen leven. Want in die tijd was het zo. Je kon alleen maar bij de koning komen. Zelfs de koningin. Als hij opdracht gaf om te verschijnen. Maar als je eigen beweging een stap zette in de binnenhof voor de troonzaal, zonder geroepen te zijn door de koning, dan stond erop de doodstraf. Dus zij wist, ik ga mijn leven riskeren. Vandaar dat zij een vaste ook voorstelde. En men deed massaal mee. En op de 3e dag komt Esther in de binnenhof. En de koning ziet haar en hij reikt haar de schouderscepter aan, wat een teken is, je bent welkom. En ze mag verschijnen en ze mag haar wens kenbaar maken. Wat is er aan de hand? Ze is wijs en ze heeft een plan. En ze zegt, koning, ik nodig u en Haman uit voor een feestmaal vanavond die ik heb voorbereid. Dus er komt een feestmaal en daar is Haman en daar is de koning. En daar vraagt de koning, nou maak je wens maar bekend. Nou, mijn wens is dat we voor morgen nog zo'n feestmaal hebben met elkaar. En dat u en Haman opnieuw uitgenodigd zijn. En dan gebeurt er iets bijzonders. In die nacht. En dan zie je de kracht ook van gezamenlijk vasten. Haman, die gaat naar huis, die is helemaal vrolijk. Want hij is speciaal uitgenodigd geweest en ook de volgende dag weer door Esther, de koningin, en samen met de koning. Hij voelt zich helemaal vereerd. Maar dan komt hij die Mordekai tegen. Die ellendeling, die niet buigt voor hem, heel zijn dag te verziekt. En hij gaat naar zijn vrouw en zijn vrienden en zegt, wat moet ik nou doen? En er komt een plan. Jij gaat ervoor zorgen dat Mordekai gedood wordt. En hij laat een hele grote paal oprichten, een soort galg van wel 15 meter hoog. En daar gaat Mordekai morgen aan bungelen. Ik ga morgen met de koning erover praten. En er gebeurt nog iets bijzonders. De koning kan niet slapen die nacht. En ligt maar te woelen in zijn bed. En dan zegt, wat kan ik nu? Oh, weet je wat? Ik haal die kronieken tevoorschijn. Dan gaan ze maar even voorlezen wat de afgelopen periode gebeurd is. Dus die kronieken worden voorgelezen en dan komt er ook onder andere naar voren dat Mordekai hem behoed heeft voor een moordaanslag. En hij vraagt zo, en is Mordekai beloond? Nee, die is niet beloond daarvoor. Oh, die gaan we belonen. En de volgende morgen laat hij dat plan uitvoeren om Mordekai te belonen. Om een lang verhaal kort te maken, het is Haman die Mordekai met een koninklijk gewaad, met een kroon op zijn hoofd, met een koninklijk paard, waar de koning op gereden heeft, over het plein van de stad te voeren en roepende, dit gebeurt aan ieder aan wie de koning eer wil bewijzen. Haman die zal door de grond gegaan zijn. In plaats van dat hij zijn plan kon uitvoeren dan dat Mordekai aan die paal zou hangen die dag, hij kreeg de gelegenheid om het voor te stellen aan de koning. Hoe zal hij zich gevoeld hebben? Nou, hij gaat daarna bedrukt naar huis, treurend, ontmoet weer zijn vrouw en zijn vrienden. En die zeggen in hoofdstuk 6 vers 13, als die Mordekai van wie je nu voor het eerst verloren hebt tot het Joodse volk behoort, kun je niet tegen hem op. En zul je volledig van hem verliezen. Nou, hij kan er verder niet veel aan doen, want hij wordt direct opgehaald voor dat tweede feest. Die avond, wat Esther heeft voorbereid. En daar zijn ze weer met z'n drieën. En nu mag Esther haar wens aan de koning kenbaar maken. En hij had al eerder gezegd en hij haalt voor de derde keer, al is de helft van mijn koninkrijk. Ik zal het je geven, Esther. En dan zegt Esther, wij worden naar het leven gestaan. Red alsjeblieft mijn leven en dat van mijn volk. En de koning weet niet wat hij hoort. Wat is hier aan de hand, zegt hij. Wie is dat dan? Die jou en jouw volk naar het leven staat. En dan zegt Esther, dat is die meedogenloze vijand. Dat is die ellendeling. En ze wijst naar Haman. Nou, Haman die krimpt natuurlijk ineen. En om een lang verhaal kort te maken, hij wordt aan die paal gehangen die hij eigenlijk voor Mordekai had bestemd. En Esther krijgt al zijn bezittingen en die geeft ze weer door aan haar neef Mordekai. En Mordekai krijgt de positie van Haman. En het zegelring. Die wet van Mede en Perzen, die staat nog steeds. Dat op de 13e van de maand Adar, dat is ongeveer een jaar later, alle Joden gedood zouden kunnen worden en mogen worden. Daar kon geen streep doorgezet worden. Maar Mordekai en Esther die krijgen wijsheid, want ze mogen iets anders bevelen. En wat is dat bevel? Dat op die dag de Joden zich mogen verdedigen. Dat ze zich mogen verzamelen en zich verdedigen. En dat ze zelfs mogen afrekenen met hun vijanden. Halleluja. En dan staat er in vers 9, en daar heb ik ook de titel ook van voor dit woord van. Op de 13e dag van de 12e maand, de maand Adar, brak aan. De dag waarop het bevel en de wet van de koning zouden worden uitgevoerd. De dag waarop de vijanden van de Joden hen in hun macht hoopten te krijgen. Maar het omgekeerde gebeurde. Het waren juist de Joden die hun belagers in hun macht kregen. De situatie werd omgekeerd. De Heer keerde de situatie om. Het boek Esther is best wel een bijzonder boek, want de naam van de Heere God komt er in geen één keer voor. Maar het is heel duidelijk dat de Heere hierachter zit. De Heer keert situaties om. De Heer keerde de situatie om voor het Joodse volk. Zoals ik zei, vanaf die tijd, dus vanaf de 5e eeuw voor Christus, hebben ook Esther en Mordekai vastgesteld en ook een bevelschrift uitgevaardigd dat met elk jaar op de 13e, 14e, 15e van de laatste maand het Purimfeest gevierd zou worden. Waar herdacht zou worden, in plaats van dat wij vermoord werden, werden onze vijanden, werd er met hen afgerekend. En het wordt heel uitbundig gevierd. Want God keert situaties om. En het is mooi, als er dat verhaal voorgelezen wordt, elke keer als de naam Haman genoemd wordt, gaat er ratels in de synagoge af. Dan hebben ze zo'n ratel. Maken ze veel lawaai. God rekent af met onze vijanden. Een aantal lessen uit dit Bijbelboek. Esther had de moed om op te staan. Esther had de moed om op te staan. Het zou haar leven kunnen kosten, maar ze had het ervoor over. Om op te komen voor haar volk. En soms zijn er situaties in ons leven waar God van ons vraagt om op te staan. Om niet meer te zwijgen. Om niet meer te blijven zitten. Maar moed te tonen. Om uit te komen voor hem en zijn koninkrijk. Omdat we weten, we hebben een krachtig God, een machtig God. Hij die situaties omkeert. Omdat wij gaan voor het koninkrijk van God. Wij gaan voor de eer van onze Heer. En dat wij, God, ook ons, dat kan in onze werksituaties zijn. Dat kan op een school instellen, dat kan in onze buurt zijn. Waar wij op een gegeven moment op moeten staan. Nu moeten we opstaan. En niet vrezen. We zien ook hier heel duidelijk Gods handelen met Israël. Ik hoorde van de week iets wat ik best wel heel bijzonder vind. In de Tweede Wereldoorlog spraken een aantal naties, waaronder Hitler zelf, een aantal keren over het Purimfeest. Dat op de een of andere manier ze obsedeerd waren vanwege het Joodse Purimfeest. Want Hitler worstelde met de nazi's met die onvernietigbare Joden door de eeuwen heen. Hoeveel keren heeft men niet geprobeerd af te rekenen met de Joden? Maar elke keer veren ze weer op en komen ze weer tevoorschijn. Er was zelfs een van de nazi's, een leider en ook dat was een uitgever van een, waar hij eigenaar van was, van een blad wat heel anti-Joods was. Julius Streicher, die aan het eind van de oorlog ook werd berecht. En dat van hem bekend is dat hij, voordat hij aan de galg in 1946 hing, berecht door de geallieerden, Purimfest 1946 riep hij uit. Heel bijzonder. Zo'n nazi-leider. die veroordeeld was. Hij werd als een Haman opgehangen aan de galg. God keert situaties om. Dat betekent niet dat er nooit slachtoffers zullen vallen. Want we weten, in de Tweede Wereldoorlog zijn heel veel slachtoffers gevallen. Maar het Joodse volk is niet vernietigd. In 1948 is wel de staat van Israël geboren. Want God heeft nog steeds een plan met het Joodse volk. Uit wie de Messias geboren is, die wij mogen dienen. God is genadevol. En we weten ook door de eeuwen heen, hebben heel veel oprechte christenen hun leven verloren. En heeft God situaties in zijn algemeenheid, hij kijkt over generaties heen, veranderd. Maar zijn er wel slachtoffers gevallen? Die hun leven hebben gegeven voor de koning. En God gaat door met zijn koninkrijk. En wij hebben het voorrecht om deel te zijn van dat koninkrijk. Met het gelovend vertrouwen dat God situaties omkeert. In het wereldgebeuren, maar ook in onze persoonlijke levens. Misschien is er een situatie in jouw leven. In jouw familie. Op je werk. In gezondheid. Om je heen, waar je weet van, Heer, hier is een verandering nodig. Hier is een ommekeer nodig. Wees bemoedigd, ook door dit verhaal, dat God situaties kan omkeren. Situaties die mensen niet verwachten. Maar waar jij het geloof voor hebt, waar jij het vertrouwen in hebt. God keert situaties om, over Purim en over genade. En dan wil ik kort nog iets zeggen over genade. Want het is genade dat God situaties omkeert. Genade komt heel wat keren, bijna 200 keer voor in de Bijbel. Voor het eerst in het boek Genesis, waar Noah genade vindt in de ogen van de Heer. En waar hij die ark gaat bouwen 100 jaar lang. Waar mensen de gelegenheid krijgen om zich te bekeren, maar ze bekeren zich niet. En Noah vindt genade bij God. En het Bijbelboek, het laatste Bijbelboek van de Bijbel, eindigt met genade. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u, zegt Johannes. De genade van Jezus Christus zij met u. En dat is een groot goed, lieve mensen. Genade is een gunst krijgen die je niet hebt verdiend. Iets wat je niet hebt verdiend, krijg je overvloedig van God. Dat is genade. Als je terugkijkt op je leven, of je nou jonger bent of wat ouder, en ziet hoe God je gered heeft uit de duisternis, hoe je eens blind was, hoe je eens vast zat in de zonde, hoe Hij je in zijn genade heeft gered. Dat je in zijn koninkrijk mag leven. Dat Hij je vader mag zijn in de hemel. Dat je kind van God bent geworden. Dat is genade. Het zijn niet jouw goede werken. Niet jouw persoonlijke inspanning. Dat je hier zit. Of dat je een volgeling van Jezus bent geworden. Maar het is zijn genade. Hij heeft naar je omgezien. Hij heeft je geestelijke ogen geopend. Hij heeft je oren geopend. Dat je bent gaan zien en gaan horen. Dat de Heer goed is. Dat Hij jouw vader is. Dat de Heer Jezus jouw verlosser is. Dat is genade. De meesten van ons kennen dat lied wel, Amazing Grace. Weet je wie het geschreven heeft? John Newton. Dat was een kapitein op een slavenschip. En die opeens op een bepaald moment tot bekering komt. En spijt heeft, berouw heeft van al zijn zonden. En die dan dat prachtige lied schrijft, Amazing Grace. That saved a wretch like me. Die mij ellendeling heeft gered. Hoe je verleden ook is. Wat je ook gedaan hebt. God wil genade geven. Want daarvoor is Jezus Christus aan het kruis gegaan. Daarom zijn wij samen in zijn naam. omdat we hem willen vieren, die zijn leven heeft gegeven tot in de dood, om ons genade van de Vader mee te delen. Dat we kinderen van hem mogen zijn. Dat we hebben mogen gaan zien dat God situaties omkeert ten goede voor zijn kinderen. Psalm 145 zegt: genadig en liefdevol is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Genadig en liefdevol is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Bent u daar dankbaar om? Ben je er dankbaar om? En dan wil ik tenslotte een tekst uit Johannes 1 lezen. Daar staat: uit zijn overvloed hebben allen opnieuw genade ontvangen. Een andere vertaling: genade op genade. Die hebben we ontvangen. De wet is door Mozes gegeven. Genade en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. God is gekomen met genade en waarheid in Christus Jezus. En dat is ons deel geworden. En daar mogen we dankbaar om zijn. En dat we mogen beseffen dat het genade is, dat situaties in ons persoonlijk leven, in onze omgeving, in deze wereld, in Europa kunnen veranderen. Esther, zij vastte samen met de Joden in die tijd om een verandering te brengen. Wij hebben het begin van het jaar gevast. En het is goed om regelmatig te vasten, ook persoonlijk of als gezin. Zeker als je weet, er is een ommekeer nodig, Heer, om te vasten, om te bidden, om zijn aangezicht te zoeken. Voor situaties in ons leven. 2 weken geleden heeft Corine gedeeld en hebben we ook samen in groepjes geproclameerd. Wie was erbij? Ja, verschillende, hè? De meeste van ons, denk ik. En ze heeft ook gezegd, na de Joodse jaartelling is dit het jaar 5785. Er komt twee keer het getal 5 in voor. Dat staat voor genade. Het is een jaar van dubbele genade. En dat wij open mogen zijn voor zijn genade in het persoonlijk leven, maar ook voor onze omgeving, ook voor ons land, ook voor Europa.